kein geloel.
Ze stond op een gloedheet patatje met te kauwen. Een mevrouw, keurig met een fijne sjaal om haar nek, liet de vraag van een Rijnmond-verslaggever even op haar inwerken. Of ze het een beetje gemist had, die Kuip. En of ze een beetje vertrouwen had in de wedstrijd tegen Vitesse. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Nou, weet je, zei die mevrouw, terwijl de patat kouder en kouder werd, mij maakt het niet eens zo heel erg veel uit. Het seizoen is toch al verknald. En zo is het natuurlijk maar net. Natuurlijk was het bijzonder om voor het eerst in 7 maanden weer eens publiek in de Kuip te zien. Ze hadden het er allemaal voor over, een uitje aan de teststraat. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niets uit. Alles om weer even in die enige voetbaltempel van Nederland te mogen zitten. Waar overigens de 6500 toeschouwers een keurige tractatie kregen. Helaas niet vanaf het veld, maar van de horecaafdeling. Iedereen kreeg namelijk een halfkoude bamischijf op een kartonnen bordje met Jan Boskamp erop. Met of zonder toeschouwers, Feyenoord stelt dit seizoen helaas bijzonder weinig voor. Het is uitzingen tot dikke advocaat voor het laatste deur in de Kuip achter zich dichttrekt. En dat zal helaas pas zijn na het spelen van play-offs voetbal. Ja, Feyenoord, het smaakt momenteel gewoon helemaal nergens naar. Doe mij dat patatje met maar. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Geloel. En dat ga ik doen met Jopie.
Hey.
En Robbe Does.
Wesley.
Ja, Robbe Does. Jij komt zojuist, nou ja, zojuist, een dag later spreken we. Ja. Maar jij hebt het meegemaakt. Ja. Jij bent een van die 6500 gelukkigen die eerst door de teststraat mocht en daarna dan met een kaartje en een mondkapje op naar binnen die Kuip in om die wedstrijd te zien. Althans, ik zeg gelukkige, ja, dat is nog even de vraag natuurlijk, hè, of je echt gelukkig die Kuip ook weer uitkwam. Maar je zal op het moment dat je die Kuip weer inkwam, dolgelukkig zijn geweest. Beschrijf even, wat ging er, is een goede sportvraag, door je heen?
Nou, allereerst wil ik even, ja, een bami-hap, sowieso, ging door me heen. Want daar wil ik even op inhaken, hij was niet koud, hij was echt goed warm.
Ja, maar die paar mensen onder je, die kregen hem wel koud, hè? Zo snel, want zo snel werden die niet uitgedeeld, toch? Of wel?
Ja, ja, dat ging razendsnel. Ik weet niet hoeveel horeca mensen uit de Hoge Hoed al getoverd. Maar
dat is oprecht wel goed dat Feyenoord dit doet. We lopen vaak te klagen over de klantenbinding van Feyenoord.
Tuurlijk.
Maar ik vind dat ze... er werd al aangekondigd voor de wedstrijd. Van, de supporters die er zijn, die krijgen straks wat. Ik vond dat oprecht leuk ook met Jan Boskamp natuurlijk zijn legendarische bamischijf. Ik vond het echt wel weer een goede actie van Feyenoord, dus complimenten.
Ja, ja, zeker. Het was wel volgens mij net na de rode kaart van Berghuis, dus ik moet zeggen, ik zat vol te schelden tegen dat meisje. Ja,
niet ook dat tegen die bami op.
Nou ja, ook ongeveer, ja. Was, los daarvan, nou, wat ging het om me heen toen binnenkwam? Nou, ik vond het eerst een beetje gek, gewoon, eerlijk gezegd. Ja. Om er weer te zijn en om toch een beetje een soort van regeltjes te hebben met het mondkapje op. En als je ging zitten mocht je, of ging staan op je plek, mocht je hem natuurlijk afdoen. Maar ik, het moment dat Bijlo en Marsman en Tenhoven het veld opkwamen, was gelijk weg. Het was echt, het was ongelooflijk lekker. Gelijk, weet je wel, schreeuwen, zingen, aanmoedigen.
Een beetje in tegenstelling tot het begin van het seizoen, waar we stil moesten zijn, bij zo'n eerste training bijvoorbeeld. Hè.
Gewoon je bek houden als je er zit, zei Rutte.
Ja, precies. Gewoon je bek houden als je zit. Ja. Dat was nu in één keer helemaal anders.
Ja, nee, het is ook niet meer verboden. Dus je mag ook, het wordt niet echt volgens mij aangemoedigd van nou, ga maar lekker schreeuwen. Maar iedereen doet dat toch. En ik zat naar Sjoerd, die kennen we inmiddels wel en de luisteraars ook misschien wel, van dat hij een aantal keer heeft meegedaan. Peter en ook van ons. En wij stonden naast elkaar de tweede helft. Ja, we hebben denk ik al 10 keer tegen elkaar gezegd hoe we aan het genieten waren. Nou ja,
ja,
volgens
Sjoerd, ik heb natuurlijk Sjoerd op de WhatsApp en die was mij aan het WhatsAppen met allerlei filmpjes. En ik werd steeds jaloers, want ik heb vorige week al verteld dat ik ook heel graag erbij had willen zijn. Dat het mij
ik heb heel hard naar je geschreeuwd.
Ja, ik kreeg een filmpje door, maar het zag er fijn uit. En ik weet niet of het bij alle supporters geldt, maar toen ik voor de buis zat, ik zei het ook in een tweetje die ik geplaatst had, van wij hadden dan Leo Dries als commentator, dat is extra kwelling, dat je dan niet in het stadion zit.
Ja, precies. Ja,
maar het klonk zo fijn om gewoon weer gejuich te horen, om weer ook weer spreekkoortjes te horen, om weer een soort van Feyenoord gevoel toch van die achter die club. Want ik had ook het gevoel dat Feyenoord de eerste paar minuten echt wel een soort van op die supporters goed ging. Dat ze echt heel erg af aan het jagen waren. Dat ze goed doorliepen. Ja. Dat ze heel fel waren.
Je merkt het ook hoor. Af en toe bijvoorbeeld als Bijlo de bal kreeg. En Malasia rende al weg omdat hij ruimte had. Ja, dat gevoel. Dat kennen jullie natuurlijk allemaal wel van toen de Kuip nog vol zat. Ja. Dat je dan keihard gaat schreeuwen omdat je wil dat die tempo gaat maken. Ja, dat soort beleving, weet je. Dat
opa
je
vertelt eigenlijk een beetje bijna, hè?
Dat heb
God, verhalen uit de oude doos bijna, man, wat ja. je zit te vertellen. Jullie kennen het nog wel, moet je nagaan. Het
is, had jij dat niet, Wes?
Nou, nee, het is natuurlijk wel meer dan als, het niet, als er helemaal niemand zit. Dat, laat dat duidelijk zijn, hè? Het is 6500 man, dat is nog altijd beter dan nul. Maar ja, toch heb je het gevoel, je wil die Kuip helemaal vol zien. En
ja, maar
ik had namelijk ook de kans om te gaan. Ik heb ervoor gekozen om niet te gaan. Ook een beetje om de reden dat ik dan liever toch in een hele volle Kuip zit. Nou, laten we hopen dat het dan wel weer na de zomer gaat gebeuren. Nou, ik ben zelf bij een oefenwedstrijd geweest tegen Sparta in de voorbereiding. Dat was een oefenwedstrijd weliswaar. Maar dat vond ik zo doods. En
maar toen mochten we niet zingen, Wes. Dat was wel wezenlijk anders.
Dat klopt, dat
en
klopt.
Het is een oefenwedstrijd, hè. Dit ging ergens om. Het was ook niet zo'n beetje een belangrijke wedstrijd ook. En dat merkte je gewoon, weet je. Iedereen was weer... Echt alsof je het inderdaad 14, 15 wedstrijden, hoe lang hebben we niet mogen komen, heb op zitten sparen om het er in 90 minuten uit te gooien. Het was echt, ik heb het heel intens beleefd eigenlijk. En
toch, hè, bij ESPN, ik weet niet wat ze met die microfoons doen, dat klinkt altijd zachter op tv dan het in werkelijkheid is. Want ja. als je bijvoorbeeld de wedstrijd van FC Emmen ziet, het leek wel godverdomme alsof ze in Camp Nou speelden met dat geluid, weet je wel. En bij Feyenoord draaien ze dat geluid altijd helemaal omlaag of zo.
Ja, omdat ze graag Leo Driessen hard willen hebben of zo.
Nou, ik denk als dit volle... als ik het zou moeten vergelijken met een volle wedstrijd, zeg maar volle Kuip. Ja, had ik de sfeer denk ik heel, heel erg goed gevonden. Je merkt ook gewoon de ontlading bij mensen om gewoon weer te kunnen. En je merkt... Maar op het moment dat, weet je wel, dat er iets gebeurt weer op het veld, dat Higler weer eens geen kaart trekt of wat dan ook. Ja, gewoon de vlam die in de pan ontstaat, ja, dat is zo heerlijk. Dat heb ik zo gemist, joh.
Ik moet wel zeggen, ik vond het gek, want ik wist dus eigenlijk niet per se wat de voorschriften waren, dat ik allemaal mensen zonder mondkapje zag. Daar ben je natuurlijk ook, je hersens zijn er heel erg aan gewend. Ik zag allemaal mensen gewoon zonder mondkapje.
Kom nou toch, daar zijn we aan gewend. Nee. Dat is toch wel raar. Je hebt drie wedstrijden met het publiek gehad dat ze met een mondkapje op zaten.
Nee, dat weet ik.
Daar zijn we toch zeker niet aan gewend.
Nee, maar als
maar in het dagelijks leven bedoel jij.
Ik wou zeggen, op het moment dat je nu op straat loopt, je ziet overal natuurlijk alleen maar mondkapjes op het moment dat je in de winkel loopt. Ik zag nu heel veel mensen, ik was ook in de veronderstelling, omdat de laatste keer dat ik naar het stadion ging, was nog in die zomerperiode. Weet je nog dat het 84 graden was en dat wij met een mondkap op zaten?
Ja, verschrikkelijk.
Dus de beleving nu is wezenlijk anders dan de oefenwedstrijd die jij noemde, Wes. Want toen mochten we inderdaad niet klappen, niet juichen en weet ik wat allemaal.
Maar dus... even vraag aan Rob, hè.
Ja.
Want af en toe, dan kunnen ze dat met die camera's doen ze dat slim, hè. Die zetten ze aan de zijkant en dan lijkt het alsof die hele tribune vol
is. Ja, lijkt alsof het bedrijf is, ja.
Ik vind dat altijd wel knap. En dan heb je altijd gelijk weer mensen op de sociale media die daar dan weer wat van vinden, weet je wel. Zo gaat dat.
Ja.
Maar volgens mij werd daar keurig afstand gehouden door iedereen, hè. Die anderhalve meter, dat lukte wel, toch?
Ja, dat ging wel, hoor. Ja, kijk, soms de overkant van vak W, dat is vak Z zeker.
Mij wel, ja.
Andersom, de overkant van X is vak Z. Ja, daar zag je op een gegeven moment, die zaten heel goed verspreid. In de tweede helft zag je een middenclubje dat echt wel dichter bij elkaar stond. Ik moet heel eerlijk zeggen, daar was ook geen controle op, hoor. Het is niet dat mensen dan gingen zeggen, hey, uit elkaar. En een collega van mij, die had ook kaartjes schuin achter mij gekocht. Dus die zat, zeg maar, ja, ongeveer 1,5 meter schuin achter me.
Ja.
En toen wilde hij daar gaan zitten, maar toen zat hij pal achter andere mensen. Dus het was, zeg maar, zo in de breedte wel 1,5 meter, maar van voor naar achter totaal niet.
Klopt het niet helemaal. Maar...
Toen is hij naast mij gaan zitten, waar hij wel die ruimte had. Dus het maakte men ook niet heel erg veel uit, denk ik. Maar over het algemeen was het goed ruimte te houden, afstand.
Ja.
Maar ik vond het gewoon fijn dat ik er helemaal niet meer over nadacht, weet je wel. Dat je,
nee, tuurlijk,
het was echt maanden gewoon niks doen, niks uitstapjes. En dan ineens weer naar de Kuip. Sjoerd zei tegen mij na afloop van de wedstrijd, ze zei, dit is echt een van de weinige keren dat ik niet eens zo heel boos meer ben om de uitslag. Maar gewoon omdat je zo volop aan... Ik heb zo erg genoten. Ja, dat kan
heb jij,
niet
heb jij tranen gehad toen je binnenkwam? Nee. Jij bent wel een beetje zo'n sentimenteel mannetje.
Ja,
dat
emotionele Rob, ja.
Weten jullie nog dat filmpje een paar maanden geleden, was prachtig trouwens, van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ja. Die had dan Unifor Cologne hand in hand en Mijn Feyenoord.
Ja, zeker. Ja.
Nou, dat draaiden ze voor de wedstrijd op een gegeven moment. Met ook goed volume. Je kon het ook een keer goed horen. Toen, nou, ik had geen tranen of zo. Maar toen kreeg ik wel echt kippenvel. Toen dacht ik wel, oh, wauw, dit is mooi. Ja. Dus ja, toen was ik wel echt... dolgelukkig gewoon. Het klinkt heel gek, ik weet het. Gezien de wedstrijd en de uitslag en alles wat er nog meer gebeurde. Maar Voor mij is het echt... maakt zoveel goed dat ik weer een keer heb kunnen komen. En als we nog een keer mogen dit seizoen, jongen... Ja, sorry, dan kan ik
hier. Ja, want dat is wel raar, hè?
Ik ga echt naar de primaire om 8:30.
Nee, maar dat is wel raar, hè? Want heel veel mensen dachten van... Nou, dan voor de rest van het seizoen is dat wel geregeld. Maar dat is helemaal niet zo, hè? Dit was gewoon één keer een test. De eerste divisie is volgende week aan de beurt. De wedstrijden daar en het zal nog maar moeten blijken of uiteindelijk ook de rest van het seizoen of er nog publiek naar binnen kan.
Nou, maar dat is dus...
Mijn voorspelling is dat volgende week er één wedstrijd in Nederland publiek heeft, namelijk in Amsterdam. En die week daarna dat we het allemaal weer verbieden. Want dan is natuurlijk de klassieker, dan willen ze het weer niet. Let maar op, de KVB heeft, of de Ajax heeft zoveel in de melk te brokkelen. Die gaan volgende week met supporters die kampioenswedstrijd mogen spelen. En wij mogen niet meer naar de Kuip. Ik ben daar zo doodsbang
voor. Nou, ik wil daar nog wel één ding over zeggen trouwens. Over dit wat jij nu zegt, Wes. Want dat wist ik eerlijk gezegd niet. Ik dacht, nou, vanaf nu gaan ze het gewoon met kleine plukjes mensen gewoon toestaan. Tot het einde van het seizoen.
Afwachten, deze week wordt er meer bekend.
Maar dit is geen onderzoek. En waarom niet? Ik heb een sneltest moeten doen natuurlijk van tevoren. Okay.
Hoe was dat? Ja. Was je niet reden zenuwachtig?
Nee, ja, nou ja, ik had het in februari al gehad, dus ik had wel zoiets van, nou, voor mij ben ik dan nog wel redelijk beschermd, dus ik denk niet dat ik het heb. Ik had ook helemaal nergens last van. Dus ik was negatief, dus nee, ik was niet zenuwachtig voor die uitslag. Er zullen er een aantal geweest zijn, uiteraard supporters onder die 6500 die toch niet kunnen komen, dat is wel zuur.
Ja.
Vervolgens kom ik bij het poortje. Je moest een QR-code op een app, corona-check-app, je denkt, nou, redelijk waterdicht gebeuren. Ja, die code konden ze niet scannen vanwege storing bij die app.
Ja, maar het is bij Feyenoord ook... Die hebben nog nooit met QR-codes gewerkt. Dat is niet te geloven.
Nee, maar nu lag het blijkbaar wel aan die ogen. Niet aan Feyenoord in ieder geval.
Oké.
Okay. Nou, vervolgens... Heb je het mailtje nog, vroeg die gast. Met de uitslag, want je krijgt hem ook per mail. Maar niet met de code of zo. Nou, die had ik toevallig nog. Maar ik denk, ja, je kan een screenshot van een willekeurig ander laten zien.
Ja, ik wou zeggen. Wat mijn idee werd... Dan heb ik ook een negatieve test, ja.
Mijn idee werd ook niet gevraagd, weet je... Nou, je kon gewoon naar binnen. Nou goed, dat doet er niet toe. Maar je hoeft ook niet achteraf te testen. Ja, wat is nu je onderzoek dan?
Nee, precies. Nou ja, ze zullen nu bron- en contactonderzoek op het moment dat er straks heel veel mensen die in de Kuip zijn geweest, zullen ze dat weer aandragen. Maar inderdaad...
Ja, en het handige was...
Dat is het jammere, wat natuurlijk Casper van Eyck van plan was in het begin van dit seizoen. Precies, dat ze die test wilden doen, aan de voorkant testen, aan de achterkant testen en dan daadwerkelijk zien hoeveel mensen worden er nou besmet bij zo'n voetbalwedstrijdje. Ja. En het is eigenlijk schandalig dat we een jaar later nog steeds dat soort testen niet hebben gedaan. Dat we nog steeds geen idee hebben hoe of wat.
Nee, en nu vooraf testen, dat is leuk. Alleen je wil weten wat er daarna nog eventueel is gebeurd. Maar ja, dat krijg je niet in kaart nu. Dus.
Jullie wel een leuk spreekkoor hadden jullie over het
wij
testen.
Wij zijn negatief, ja. Ja, dat was echt goed.
Ja, die is wel goed. Die hoorde ik op de tribune. Dus ik dacht, dat hebben jullie toch weer mooi bedacht met z'n allen. Wij zijn negatief.
Ik moest lachen om een tweetje van FFC 1908. Ja. Jan de Knecht die had een tweetje geplaatst over het stadion hartstikke duur. En die mail van de Feyenoorder, waar we misschien nog heel even kort over iets moeten zeggen. En toen had hij zoiets eronder gezet, onderaan zijn tweet van... Maar ja, misschien ben ik gewoon te negatief. Het wat FF zeggen is... Ja, maar als je negatief bent, mag je wel naar het stadion. Echt scherp.
Ja, mooi.
Ja, nou, Legioenzaal was dicht. Dat was wel jammer, want niet dat ik er ging. Maar ik dacht nu wel van, nou, als die open is, ga ik toch even naar binnen. Want er schijnt
was je even gaan hakken?
Was ik even gaan hakken, want er ging een of andere... Het was ook een en ander aan gebeurd. Ja, verbeterd blijkbaar. Dus ik was wel benieuwd. Maar daar konden we
iets hardere, boksen. Om nog iets harder die hardcore er doorheen te laten galmen, weet je wel.
Ja, precies. Ja, ik weet het niet wat ze gedaan hebben. Maar
jij bent wel een beetje zo'n gabberboer die dan ook gewoon helemaal tekeer gaat natuurlijk, hè, in de rust.
Ja, ik ga in het midden staan en iedereen mag gewoon tegen me aanbeuken. En de eerste die me omver krijgt, die krijgt een seizoenkaart voor het leven.
Weet je dat, mijn eerste keer Legioenzaal, misschien wel leuk om te zeggen, toen mocht ik denk ik 43 kilo. Het ging dus tijdens een Europese wedstrijd in het midden staan. Dat was niet zo handig.
Maar dit zijn jongens, we maken natuurlijk een brug. Dit zijn natuurlijk wel gesprekken, als je het hebt over opa verteld. Als ik de verhalen zo mag horen, ik heb natuurlijk ook de mail gelezen van de Feyenoorder die we deze week hebben ontvangen.
Ja,
dan is hakken in de Legioenzaal straks verleden tijd.
Ja,
wat en er wel van.
Nou ja, het is in ieder geval. Ja, de Feyenoord houdt nog wel een slag om de armen. Hè? Even ter verduidelijking: de leden van de Feyenoord, nou, dat zijn wij onder andere. Die hebben een mail gehad met daarin een soort stand van zaken. Van hoe staat het er nu voor met dat stadion? En de Feyenoord is natuurlijk namens de supporters. Zij zijn gesprekspartner, min of meer. Maar je krijgt wel een beetje het idee dat ze. Ik weet niet of ze. een hele grote vinger in de pap hebben. Ik hoop dat die groter wordt.
Ja.
Over de legioenzaal, nieuwe legioenzaal in een eventueel nieuw stadion. Ja, daar was nog geen ja, geen nee vanuit de club of dat er zou komen.
Ja.
Een supporters home.
Toen las ik het woord, ik geloof fanplein of zo. Las
ja,
ik fans, zoiets.
Fan, er komt een fanzone.
Ja. Ja, toen werd ik een beetje misselijk hoor, eerlijk gezegd. Ja.
Toen had jij een beetje Europees kampioenschap.
Ja, precies. Ja.
Idee.
Ja, ja, ja.
Jezus Christus, we lopen niet met een kaasstengel en een leeuwenkostuum lopen we daar rond als we naar de wedstrijd gaan.
Ja, weet dat, je wel? Dat zijn natuurlijk van die papieren, superleuke papieren ideeën. Maar in de praktijk denk ik altijd, nou, volgens mij moet je het aan de mensen zelf overlaten om een beetje sfeer te maken.
Maar ook in hetzelfde mailtje stond ook wat. Nou ja, we hebben nog steeds geen duidelijkheid over de prijzen van de seizoenskaarten, hoe het eruit gaat zien. Terwijl we al in februari duidelijkheid
over
zijn.
Maar vond jij nou niet duidelijk? Duidelijk was dat er nog helemaal niks duidelijk is.
Nee, maar
nou, dat is een beetje de strekking. En ook wel een paar die echt richting nee. Want als je geen legioen zou hebben, is er dan wel een supporters home? Of waar supporters kunnen komen? Nee, niet in het stadion. Binnen het stadion, zeg maar. Dus binnen de stadionmuren. Daar komt dat niet. Komt het dan misschien buiten het stadion? Ja, daar zijn ze nu in gesprek. Maar ja, buiten het stadion is ook absoluut niet ideaal, zegt de Feyenoord. Want in de rust gaan die supporters echt niet allemaal naar de supporters op toe.
Nee, je gaat niet naar
het stadion uit. Nee. Dus ja, ik moet je zeggen. En dan zou er een business case nu goedgekeurd gaan worden. En zonder dat we als supporters weten, oké, maar wat worden dan inderdaad de prijzen? En het goedkope deel, hè, waar wij zitten, de gele zone, zeg maar. Blijft dat zeg maar zo? Of worden die allemaal naar de derde ring bovenin? Ja, ik ben er een beetje bang voor. Dat het
vraag stellen is toch beantwoorden. Het is niet voor niks dat je daar onzeker over bent. En wat betreft dit hele gedoe met wel of geen legioenzaal, ja, dat is toch ook niet zo'n hele grote verrassing. Als je die plannen al een tijdje geleden hebt gezien, met het ruwe randje en zo, hè, dat wat natuurlijk uitlekte, waar dan behoorlijk veel commotie over is ontstaan, over die uitspraken van Koemans, of geloof ik binnen de directie. Ja, is dit ook geen grote verrassing. Feyenoord wil gewoon structureel die club netter maken of zoiets.
Maar wees dan transparant, Wes. Wees dan transparant.
Ja, maar ja, hebben wij het achter de schermen met Joris van Dijk over gehad.
Nou, en ook voor de schermen is dat duidelijk doorgeklonken vanuit de podcast. Hè? Wees inderdaad transparant over wat jullie doen.
Als je zegt, we willen die legioenzaal niet, nou, helemaal prima. En beargumenteer dan waarom het zo is. Kijk, ik ging er nooit heen, dus ik zou hem niet missen. Maar voor heel veel supporters is dat wel iets waar ze naar zin in hebben, waar ze veel plezier aan halen. Maar nu krijg ik het gevoel, we worden aan het lijntje gehouden. Terwijl ik denk, van ja, volgens mij weten ze donders goed wat het antwoord is. Alleen durven ze het nog niet te vertellen. En als je het hebt over waarom heel veel mensen argwanend zijn op dit stadionplan, dat ben ik inmiddels ook, omdat ik denk van ja, wees nou, vertikken is duidelijk. Het is nog helemaal niet zo spannend. Ja,
maar wat willen ze ervan maken? Een balletzaal? Wat wordt het zo meteen? Ik bedoel, het moet toch ook wel een beetje van de supporters zijn. Een voetbalstadion maak je toch voor supporters. Toch niet alleen maar voor sponsoren die af en toe eens langskomen in een skybox met een enorme fles champagne.
Het is want die supporters, we onderschatten wel eens, ook in die restitutiecampagne, het grootste deel van het geld kwam van sponsoren, niet van onze seizoenkaarthouders, maar het is
Het schetsen 10 en 5, hè, ging het om. Hè? 5 miljoen van de supporters, 10 miljoen
dus dat geeft,
van de sponsoren.
Dat geeft wel aan dat we de commerciële belangen niet helemaal moeten onderschatten, maar ik denk dat Feyenoord een voetbalclub is met echte supporters die soms inderdaad over het randje gaan. Nou, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Maar volgens mij moet Feyenoord ten alle tijden moeten we die supporters wel centraal stellen. Want dat is uiteindelijk degene die de club maken. En wat ik zeg, op het moment dat je dan een keuze maakt die niet per se populair is, stop dan met dit soort gedoe en wees dan gewoon duidelijk. Zeg dan, dit is het wat we gaan doen. Want wat ik zeg, volgens mij zijn die schetsen al lang getekend. Volgens mij weten ze donders goed hoe ze die al die ruimtes gaan inrichten. Dus ik snap niet waarom het zo lang moet duren. Alleen volgens mij durven ze er niet voor uit te komen. Ja, dat vind ik echt heel slap.
Ja, weet je, zodra er hier meer over bekend is en echt knopen worden doorgehakt, dan komen we hier natuurlijk wel weer bij terug. Dit was een mail van de Feyenoord waarvan ik wel heel blij ben dat ze hem even gestuurd hebben.
Ja.
Hè, zo zijn wij ook op de hoogte en iedereen. En ik hoop dat het ook een beetje helpt om toch een beetje gezonde druk uit te oefenen op de reactie. Ja, wat je ook verder van het stadionplan vindt. Maar goed, als ze die business case goed gaan keuren. Ik heb niet het idee dat ze ooit nog eens nee gaan zeggen tegen dit. Maar ja, dan maar wel zo goed mogelijk wegzetten. Klinkt een beetje dartaal, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Moeten we het dan over de wedstrijd zelf hebben eigenlijk, of niet?
Dat doen we in item 2.
Ja, Rob, goed dat je die vraag even stelt natuurlijk. Want ja, we hebben het nog helemaal niet over het voetbal gehad. En wat mij betreft kunnen we dat ook gewoon overslaan. Jopie, we gaan gewoon direct door, wat mij betreft, naar de bakens.
Bakens in de vette.
Ja, wat een waanzinnige week. Zo richting de eindfase van allerlei competities lijkt het wel of onze oudspelers buiten de landsgrenzen allemaal zoiets hebben van we gaan extra goed presteren om in die rubriek te komen. Deze week heb ik echt met pijn in het hart een aantal mensen moeten passeren. Geen Drenthe, geen Kazim, geen Biseswar die allemaal gescoord hebben. Maar ik heb deze week al een top 5. Op nummer 5. Een spits die hoort te scoren. Maar in het geval...
Kazim!
Nee, die zeg ik net dat hij er niet in zit. Wel luisteren we, hè? Want die had gescoord, maar die had verloren, dus die zit er niet in. Maar goed, nee. Oh. Dus, maar deze spits die ik nu ga noemen, ja, Rob. Ja, je zit met een vingertje te wijzen. Ja, het was geen vraag, ik probeer een verhaal te vertellen.
Ja, ik dacht dat je echt ons wilde... Ja,
overhoring.
Maar goed, ik maak mijn verhaal af. Dus nou goed, spitsen horen normaal gesproken te scoren. De spits die ik nu ga noemen staat al een rete lange tijd droog. Ik heb het namelijk over onze gevallen held, John Guidetti. Daar horen we maar weinig van. Scoort zelden, maar dat heeft ook te maken dat hij amper speeltijd krijgt. Hij heeft nog geen 100 speelminuten gemaakt in de Primera División, of La Liga zoals dat tegenwoordig heet.
Alaves toch?
Dit weekend in Alaves mocht hij uiteindelijk weer eens een keertje invallen in de 72e minuut bij een 0-0 stand tegen Valencia. En 10 minuten later, boem, intikkertje weliswaar, maakte hij de 1-0. Dus hij leek de matchwinnaar te worden, waar het niet dat hij iets later de gelijkmaker is.
Ei.
Puntje. Maar goed, eindelijk Guidetti weer op het scoreformulier.
Ik wou zeggen, al hadden ze 5-1 verloren, Guidetti had je nu wel een keer moeten noemen, ja.
Het werd wel weer eens tijd. Maar goed, ze moeten nog tijd. Even bikkelen, want ze staan maar 2 puntjes boven de streep.
Ja, en die gaan gewoon degraderen. Dat gaat gewoon gebeuren.
Dat vrees ik. En misschien is het wel goed, want hij heeft nog een contract voor een jaar. Misschien is het lekker dat hij gewoon in het tweede niveau, dat hij wat meer speeltijd krijgt. Volgens mij vermaakt hij zich prima. Ik zie al die Instagram-filmpjes. Volgens mij is het de meest vrolijke bankzitter van de wereld. Want het is eerder volgens mij geen reet dat hij niet speelt.
Want, hij was pas jarig. Ja. Voor mij diezelfde week is hij 29 geworden.
Ja.
Dus die heeft een prima verjaardagscadeautje ook gekregen,
nou,
hoor.
Ik hoop dat we hem vaker gaan horen. Nou goed, een speler die we niet zo vaak horen scoren, wat logisch is, want het is een verdediger, is Edgar Ie. Die maakte deze week een niet geheel onbelangrijke goal. Die moest met zijn trapsonspoor de belangrijke wedstrijd spelen tegen de topclub Galatasaray. En bleef lang 0-0 en in de slotfase... IE, randje 16, nou een kanonskogel, ik denk dat hij wel met 400 km per uur het kruis invloog. Dacht ook daarmee de winnende goal te maken, waar het niet dat in de 95e minuut Galatasaray 1-1 maakte. Nee, geen Hens, nee. Hij heeft geen penalty veroorzaakt. Oh. Maar uiteindelijk is het gelijkspel, maar in ieder geval, ja, hartstikke mooie goal.
Weet je zeker dat het geen volleybalactie was, zo smashen, weet je
nee,
wel?
Nee.
Met zijn arm?
Het is ook begin wat sneu te worden dat we bij Edgar IE... Altijd bij die handsbal.
Ah, ik zie bij hem denk ik aan twee dingen. Eén is die twee smashballen. En die andere is dat hij bij de verdedigende actie in die thuiswedstrijd tegen Young Boys, dat hij stopte met rennen omdat hij een hamstringblessure kreeg.
Ja, was een succes.
Ja, maar ik vind het heel flauw. We moeten ook niet vergeten wat hij allemaal ons gebracht heeft.
Nou, en dat is?
Nou ja, precies. Elke week in de bakens. Ja, dat hij in de bakens elke week terug kan komen.
Ja.
Goed. Hey, op nummertje 3 een keer een speler die niet gescoord heeft. Want dat is altijd heel makkelijk, hè? Scorebordjournalistiek wordt me wel eens verweten. Maar ik heb het nu over een keeper. Dan gaan we naar Egypte, toch? Robbie's favorite. Sherif Ekrami, daar is hij weer. Die speelt bij Pyramids FC. En die moest de subtopper spelen tegen Al-Ittihad uit. En belangrijke rol voor de doelman. Want hij kreeg 16 kansen kreeg hij tegen. Nou, pakte de ene bal naar de andere bal. En in de slotfase pakt hij nog een penalty. Hield daarmee uiteindelijk de 0 en zijn ploeg had 2 keer gescoord. Dus hij heeft er mede aan geholpen dat zijn ploeg 2-0 gewonnen heeft en stijgt naar de derde plek. Hartstikke mooi.
Maar we hebben nog een tweede keeper nodig.
Ja, maar Ekrami is geloof ik net zo oud als ik en ik ben 37, dus volgens mij moeten we dat niet doen. Oude keepers die gaan allemaal maar naar Ajax, die moeten we allemaal niet hebben. Hey, en op nummertje 2. De man die vorige week toen al met een penalty eigenlijk stiekempjes vanwege de babyopkomst de bakens insniekte. Deze week is hij er weer. Hij heeft dit keer geen penalty gemaakt. Ik heb het over Jonathan de Guzman. Hij maakte echt een hele mooie kopbal. Een mooie voorzet vanaf links. En hij kopte hem echt uitstekend, kopte hij hem in. Dat was de enige treffer van de wedstrijd in de degradatiekraker tegen AEL Larissa. Daarmee blijft het ontspannend. Ze winnen dus met 1-0. Maar ze staan 4 punten voor op de directe degradatieplek. En 1 puntje boven de na-competitieplaats. Dus ook die moeten er nog wel eventjes aan gaan trekken. Maar goed, met de Guzman in vorm gaat dat vast goed komen. En dan op nummer 1, de man in vorm. Hij is volgens mij de laatste paar weken een paar keer voorbijgekomen. En ook nu weer. Ik kon hem niet passeren. Ik heb het over het enfant terrible Fedor Smolov uit Rusland, spelend voor Lokomotief, moest midweeks spelen voor de beker tegen CSKA Moskou. Die werd met 3-0 gewonnen, waarbij de tweede goal gemaakt werd door echt een waanzinnige goal vanuit, met de hak vanuit een corner door Smolov. Ga nu naar de finale tegen Samara. Ik kende die hele ploeg niet, maar dat was nog niet alles, want afgelopen weekend moesten ze ook spelen met Lokomotief tegen Tambov uit. En hij gaf de assist bij de 0-1. En hij maakte iets later maakte hij ook de 1-2. Het werd uiteindelijk 2-5. En ik durf wel te zeggen dat Lokomotief op dit moment het heetste team is in Europa. Want sinds de winterstop hebben ze 16 wedstrijden gespeeld. 15 gewonnen, 1 keer gelijk. En ze staan nu gestegen, zijn ze naar de tweede plek. 6 punten achter op de koploper. En tegen wie moeten ze volgende week spelen? De koploper Zenit. Dus ik hoop dat we volgende week Smolov erbij weer hebben. Want dat zou betekenen dat ze Zenit verslagen hebben.
Maar Johan, heb ik nou niet op zitten letten? Dat zou kunnen hoor.
Ja.
Maar heb je nou onze grote vriend Sint-Justen niet genoemd?
Ja, wat ik zeg, het was een bomvolle week. Maar Sint-Justen heeft gewonnen van Bayern München.
Bayern München verslagen.
Ja.
Die moet er toch in, man.
Nou ja, Sint-Justen nou heeft met zijn mind samen met Boetjes natuurlijk deze week zich veilig gespeeld in de Bundesliga. Want midweeks moesten ze tegen bij de Bremen, wonnen ze ook. Dus Sint-Justen had ik ook kunnen noemen. Maar wat ik zeg, er zijn zoveel presterende spelers, jongens. Het is elke week dringen. Het is elke week dringen. Ik kon al geen top 3 maken.
Ja, ik denk ook wel dat ik weet waarom jij hem niet hebt genoemd. Omdat hij natuurlijk in de laatste seconde zijn mannetje liet lopen. En dat was toevallig Lewandowski. Dat was natuurlijk de reden.
Ja.
Dat kan ook niet anders.
Ja, maar goed.
Zullen we het dan weer over het voetbal gaan hebben? Schitterende bakens inderdaad. Maar dat voetbal moet toch even gebeuren.
Het dat is lang weer uit te rekken. Hè? We wilden het eigenlijk er niet over hebben. Maar we moeten er nu toch over gaan praten.
Het was natuurlijk voor de zoveelste keer dit seizoen de belangrijkste van het seizoen. Die hebben we al een keer eerder gehad tegen Dynamo, hoe heette die ook alweer?
Zagreb.
Zagreb, inderdaad, ja. We hebben het al gehad tegen de Pellets, hè. Wolfsberger, AC Pellets.
Pellets boys.
Precies. En ik geloof ook een paar weken geleden tegen AZ was ook wel behoorlijk belangrijk. Nou ja,
zeker.
Nu tegen Vitesse. Dat was ook weer eentje, hoor. Ja. Weer gaf Feyenoord op het cruciale moment... Mag ik toch wel zeggen, of ben ik dan te negatief, niet thuis?
Nee, bedoel, als je die wedstrijd kijkt, als er één ploeg had moeten winnen, was het Vitesse op basis van de kansen. Vitesse heeft wel 3-4 keer 1-op-1 hebben ze met de keeper oog in oog gestaan. En het is dat Bijlo onze beste man was.
Ah, geweldig.
Wat speelde echt die goed, hè? Waanzinnig goed, zeg. Echt, die was onpasseerbaar, letterlijk, dit keer. Maar nou, hij pakte echt een paar hele goede ballen. Want het was 3 keer volgens mij dat die Openda 1-op-1 met hem kwam. En of hij nou vanaf links kwam of vanaf rechts, uiteindelijk stond steeds Bijlo goed in de weg. En dat is wat je als keeper moet doen. Dus nee,
het is wel echt een handenbindertje, die Openda. Die stond natuurlijk een paar keer tegen Bottegien.
Vervelend spelletje.
En die Openda, die is zo watervlug, weet je wel. Ja. Die heeft niet gek dat hij natuurlijk een paar keer voor de keeper komt. Maar ja, kijk, dit is wel fijn, hè. Want Nick Marsman heeft dit seizoen al vaak van dit soort wedstrijden gekiept. Dat hij ook in die 1-op-1 gigantisch goed is. En ik vind het ook wel lekker dat Bijlo... Ja, die toch een beetje aan zelfvertrouwen had ingeleverd, had ik het idee.
Ja.
Dat hij dit ook gewoon weer heeft. Hè? Tegen Utrecht al sterk gekiept. Ook een paar keer in 1-op-1 natuurlijk wel die blessure opgelopen. Nou, dat heeft gelukkig, heeft hij daardoor geen wedstrijd gemist. Hè?
Nee.
En kon hij gewoon weer keepen. Ja, geweldige prestatie toch. Dit is... Het kan ook niet zo heel lang meer duren totdat Frank de Boer ook een keertje het licht gaat zien, toch?
Ik denk het niet. Nee, want deze week is de nieuwe reservekeeper van Oranje gepresenteerd in Amsterdam. Dus dat... Zo gaat het toch bij Frank de Boer? Die kijkt niet verder wat er in Amsterdam speelt.
Ja, ik weet niet of je dat weet, maar die hanteert natuurlijk... Als je niet bij Ajax speelt of hebt gespeeld... dan moet je eigenlijk 4 jaar lang heel constant presteren.
Juist.
En dan word je waarschijnlijk nog overgeslagen. Maar dan kan het zijn dat je opgeroepen wordt als derde keeper. En dan val je uiteindelijk af, hè, wel. Maar dat kan. Nee, Bijlo, echt, ja, tuurlijk is dat de toekomstige oranje keeperman. Verreweg groot talent. En gisteren keepte die waanzinnig. Sorry dat ik weer over mijn stadionbezoek moet gaan. Maar die grote kansen waren aan de kant waar ik stond. Nou, ik stond op vak R helemaal vooraan. Dus heel dichtbij. Dat is ook wel weer grappig aan. En spannend aan in de stadion zitten. Het hart slaat echt in je keel. Terwijl als je op de tv zo'n kans ziet. Ja, is toch anders.
Ja.
Maar met name die laatste volgens mij van Openda, dat kwam hij zeg maar rechts van de goal. Ja.
Stond hij wel vrij, zeg. Toen kon hij gewoon vanaf de middenlijn 1-op-1 op de keeper aflopen. Het is echt totaal, als je het hebt over... Tuurlijk, Openda is een handenbindertje, maar soms stonden wij zo als stelletje...
Die vierde klasse niet,
amateurs te verdedigen, zeg.
Ja, maar die bedoelde ik niet. Bedoelde die andere waar Bijlo echt moest uitkomen. Dan wilde hij hem stiften, dat zag je dat Openda ging doen.
Was vanaf links kwam dat, ja.
En toen dacht ik, nu gaat hij geklopt worden.
Ja.
Maar nog niet, ja. Pff.
Ja, maar kijk, dat hebben we gelijk ook het positieve punt uit die wedstrijd gepikt. Al vond ik Senesi ook erg goed spelen.
Senesi speelde ook echt ijzersterk. Spelen. He, met hoofdhond, wat zei.
Had ook een assist moeten hebben. Met een geweldige voorzet. Dat deed hij echt gedaan, eventjes links, rechts op zijn schouder, weet je wel. Op het borstje en hup, die bal voorgeven. Het was natuurlijk wel blind, want ik heb die actie 3 keer teruggekeken. Om nou te kijken of hij echt keek of iemand voor het doel stond. Nou, dat deed hij niet, kan ik je vertellen. Maar dan nog is het gewoon, had het gewoon een assist moeten
hij
opleveren.
Hij kwam perfect voor, ja.
Senesi met haar lijkt nog beter dan zonder haar, hè?
Ik weet niet, ik zit even na te gaan. Die 2 wereldgoals die hij heeft gemaakt, had hij toen ook zo'n bos, bos op zijn hoofd?
Staat beter. Dit staat hem beter. Eigenlijk vind ik dat centrale verdedigers altijd kaal moeten zijn. Of heel lang.
Als iemand wat van mode af weet, Jopie, dan ben jij het zeker wel. Dus we luisteren graag naar je. Niemand kan het zien, maar jij bent ook net naar de kapper geweest natuurlijk. Ja. Dus, Senesi was goed inderdaad. Ja. Maar dan houdt het wel snel op, denk ik.
Fair vond ik heel sterk in de ik was er blij mee dat hij op de reservebank startte. Want ik vond hem de laatste weken gewoon echt niet goed. Maar die vond ik echt wel soort van weer de ouderwetse fair. Met ballen afpakken.
Nou, oké,
okay,
dan geef ik je die nog, maar, dan geef
dan
ik die nog mee.
Dan houdt het op.
Dan houdt het op. En dat is toch wel zorgwekkend. Kijk, we hebben in de appgroep hebben we al een discussie van Hito Tokio gehad. Ja. Over, ik mag er wel ondertussen enfant terrible Steven Berghuis zeggen. Als we toch jouw termen gaan gebruiken.
Nou ja, heeft Berghuis al een reputatie met dat hij coronaregels overtreden heeft, dat hij een minderjarig meisje als ten huwelijk heeft gevraagd, dat hij bevriend is met Poetin? Want als dat allemaal zo is, dan is het inderdaad een enfant terrible.
Gelukkig valt dat nog wel mee. maar echt oprecht, ik heb van de week naar een schitterend leuk interview.
Ja, met zijn vader.
Een dubbel interview met Frank Berghuis, zijn vader, die heeft bij PSV gevoetbald. Onder andere, en Volendam en noem maar op. En Berghuis dan, aan tafel. Terwijl ze in een restaurant geserveerd werden. Vond ik ook wel opmerkelijk trouwens. Ja. Dus coronaregels overtreden. Nou, daar ga je al. ik kreeg zo op een inderdaad, die sprak hij ook nog aan daar zo. Dus moet je nagaan. Nee, maar om eventjes... Ja, dit kan natuurlijk echt niet meer. Het is gewoon in 2 seizoenen tijd. De zoveelste keer dat hij over de schreef gaat. Dan zijn er van die mensen die zeggen... Ja, 241 potjes, het is pas de 2e rode kaart. Als profvoetballer in de Eredivisie en zijn 3e met de beker erbij. Dat klopt. Dat valt ook eigenlijk wel mee als je dat zo bekijkt. Maar als je naar heel die reeks tackles gaat kijken de afgelopen jaren, dan vraag je je toch af wat er nou toch in zijn hoofd omgaat. Die jongen is echt niet gelukkig. Ja,
maar dat kan je toch beantwoorden, Wes? Dat kan je toch beantwoorden?
Nou ja,
frustratie.
Natuurlijk.
Er zit gewoon frustratie in. Dat was bij Heerenveen zo, dan loopt het niet. En dat was nu nog meer zo.
Ja, maar
de actie is ongelukkig.
De momenten zijn zo raar, Johan. Kijk, tegen Heerenveen sta je 3-1 voor. Heb je gewoon kans om in de beker door te gaan.
Ja.
Dat was weliswaar een 2e gele kaart. Ja. En overigens, die tackle vond ik helemaal niet zo schandalig. Want dat waren gewoon 2 gele kaarten. Nou, dat vind ik nog iets. Dan wil ik het voor me opnemen. Dat kon ik nog wel begrijpen. Dat kan gebeuren. Al was het ook kloten. En het seizoen was ook klaar daarmee. Want elke prijs die we nog, waar we nog recht op hadden of nog kans op hadden, dat was vervlogen. Maar dit is gewoon echt olie dom. En echt gewoon... Weet je, hij verliest die bal, hij wil het goed maken. Maar ergens in zijn hoofd gaat er dan iets mis. Ja, en dan maakt hij een tackle. Nou, dat hebben we 4-5 keer gezien al de afgelopen 2 seizoenen.
Ja,
ja dat kan gewoon niet. En hiermee... Ja, er is nog geen uitspraak gedaan, geloof ik. Maar gaat hij ook die wedstrijd tegen Ajax missen? Over 2 weken.
Het is de vraag of we de laatste wedstrijd van Berghuis hebben gezien, hoor.
Nee,
we krijgen ook nog play-offs. Maar,
zoals het er nu uitziet, moeten we ook nog play-offs gaan spelen. Ja. Dus Berghuis, want hij gaat geen 6 wedstrijden schorsing krijgen. Daar geloof ik niks van.
Nee, maar een wedstrijdje of 3 zou zomaar kunnen, hoor.
Nou, kijk, maar het is een terechte rode kaart. Ik bedoel, ik hou er helemaal niet van. Maar ik ga het nu toch echt wel een beetje Calimero doen. Deze scheidsrechter was... Nee, ja, of niet dan? Want
ik moet hier nu al boos worden.
Ik heb dan de samenvatting nog een keer terug te kijken. Ik had al het gevoel dat het helemaal nergens op sloeg. Dat er nog geen rode kaarten de eerste helft voor Vitesse waren gevallen. Ik zie die overtreding van Witek op Malasia in de eerste helft.
Ja,
is exact, exact hetzelfde van Berghuis. En daar krijgt hij geel. Op het moment wat Bazour wat op een gegeven moment doet, geeft hij ook een gele kaart.
Ja, maar Johan, je hebt ook gelijk. Maar we gaan toch niet naar de tegenstander kijken?
Nee, maar als je het hebt over... Kijk, want nu... dat is de discussie die jij en ik in onze WhatsApp-groep hadden, Wes. Jij zei van, hij verneukt de wedstrijd hier. Hij verneukt ons seizoen, enzovoort, enzovoort. Nou, ik vond
dat was al iets eerder gebeurd trouwens. Dat was al iets eerder gebeurd met die wedstrijd tegen Heerenveen.
Nee, maar oké. Okay, maar nee. Ik vond dat de schuld nu in de schoenen van Berghuis te schuiven op deze wedstrijd vind ik echt onterecht. Want we hebben net geconstateerd, er waren 2,5 mensen waren goed en de andere 8 waren niet om aan te gluren. Berghuis was ook niet goed. Hè?
Die had, maar het gaat mij niet om schuld. Het gaat mij niet om schuld. Kijk, als Feyenoord nu die wedstrijd met 2-0 had gewonnen, dan was het gevoel ongetwijfeld anders geweest. En als Berghuis dan ook een rode kaart had gehaald. Alleen, er is gewoon een soort patroon ontstaan de afgelopen tijd.
Dat is waar.
En dat is echt zorgelijk. En weet je, ik heb er echt over na zitten denken, want ik kan zo'n jongen helemaal nu de grond intrappen met wat sterke teksten. Nou ja, een beetje op jou aanraden ga ik dat ook maar niet doen. Want ik heb nog eens zitten nadenken. Dit is eigenlijk ook wel vaak wat Feyenoord supporters ook willen zien, hè? Een beetje strijd. Gaat dit wel een beetje de grens over? Ja. Maar ik zat erover na te denken, als ik nou een Feyenoord shirt aanhad en het loopt van geen kant. Ja, ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen. Daarom ben ik ook niet geschikt als voetballer. Laat staan als profvoetballer.
Daarom niet. aan je voetbalkwaliteiten verder.
Ja, maar talent, daar kan je niks over zeggen. Dat kunnen jullie toch wel beamen, mag ik hopen. Nee, maar dat is zonder gein. Maar ja, weet je, ik vind het ook gewoon jammer. Want het seizoen, hè, het maakt niet uit of we nou play-offs spelen of niet. Het is toch al een neuk. Die play-offs die gaan we waarschijnlijk ook niet winnen, want dat is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Op die ene keer in de jaren 60 na, hè, wat ik al een keer tegen jullie heb gezegd. Ja, je wil ook dat hij, als hij op een gegeven moment weggaat, want hij heeft namelijk alles in zich om een soort clubicoon te zijn, weet je wel. In de zin van veel gemaakte doelpunten. Ik geloof dat hij op de topscorerslijst ergens in de top 10 hoog staat. Ja. Ik geloof top 5 zelfs of zo.
Dus, top 10 denk ik, ja dus, bijna.
In principe is hij gewoon een grote jongen in de clubgeschiedenis van Feyenoord. Maar door dit soort dingen, door dit soort lompe fratsen, staat hij er gewoon hartstikke slecht op bij support. En dan zie ik supporters, wat ik overigens raar vond erop, jij hebt in dat stadion gezeten, dat hij gewoon nog een applaus kreeg terwijl hij van het veld afging. Nou, op het moment dat ik dat zag, toen dacht ik echt, je moet al die mensen een stadionverbod geven die daar rondom die tunnel staan. Nee, maar echt, ik begreep daar helemaal niks van.
Ik vond het mooiste beeld van dat moment dat Berghuis de tunnel in liep en de jongen een bami-happie aannam.
Ja, dat klopt, ja.
Maar nee, nou ja,
Ik heb de illusie dat de mensen in het stadion toch soort van te blij waren dat ze in het stadion waren. Dat ze misschien. Ja, want ik hoorde dus ook voorafgaan aan de wedstrijden dat Dick Advocaat blijkbaar een staande ovatie heeft gekregen. Nou, als ik iets niet terecht vind, ook in deze week, precies. Waarin hij zichzelf even vergelijkt met het leiderschap met Poetin. Nou, dan denk ik, ik snap dan dat het feit dat niet zo goed loopt.
Mag ik even wel, daar heb ik niet aan meegedaan. Ik wil mezelf even verdedigen nu. Ik heb niet Dick Advocaat staan over aan te schrijven.
Want het begint, ik maak me wel echt serieus zorgen. Kijk, tuurlijk, de Conference League is al natuurlijk letterlijk het C-toernooi van Europa. Ik verheug me daar niet per se op, maar dat is nu eenmaal de realiteit dat het hoogst haalbaar is. Maar we moeten nu nog een paar wedstrijdjes. In deze vorm gaan we dat ook niet redden. Dick Advocaat, ik las dan ook dat interview in de NRC, dat dit eigenlijk allemaal wel... Ja, wel prima maar vindt. Hè? De dikke
Zie jij het parallel met het seizoen onder Fred Rutte niet?
Ja, exact. Exact.
Het is ook Europees. Toen ging Feyenoord weliswaar door, maar dat kan je dan niet. Die parallel kan je dan niet trekken. Maar nou ja, eigenlijk kan je het helemaal geen parallel trekken. Want het voetbal onder Fred Rutte was gewoon best wel goed. En dat doet gewoon totaal niet.
Wel één fase waarin het heel goed was.
Nou, dat was een half jaar of zo. Dat was echt goed voetbal.
Veel korter. Maar goed, ik snap wat je probeert te zeggen.
Wat jullie willen, maar... als je kijkt naar waar we nu staan en de fase die we nog tegemoet gaan, 4 wedstrijden, wat er nog op het spel staat. Ja, ik heb niet het gevoel, dat was toen hadden we nog 1 punt nodig, geloof ik, in 4 wedstrijden, wat niet lukte.
Ja.
Ja, nu hebben we er nog iets meer nodig, weet je wel. Het is echt, ach, waar zitten we nou? Jongens, ik kan me niet meer opladen. Kan iemand mij alsjeblieft een beetje uit die put praten hier?
Ja, ga ik even doen. Ik wil één ding terugkomen over de woede van Berghuis. Die snap ik helemaal voor de tv. In het stadion merk je ook wel, in ieder geval ik bij mezelf, echt de woede ook op de scheids van... joh, je had inderdaad, wat Jopie al zei, je had ondertussen Vitesse toch ook al wel met 10 man kunnen laten spelen.
Ja,
ik dacht echt dat het ging gebeuren, want net voor de rust pakten ze echt 2 of 3 gele kaarten achter elkaar. Toen dacht ik, lekker, die gaan na de rust, gaat de eerste rode kaart daar vallen. Dus dat was ook wel boosheid. En gewoon nog hopen dat je toch een countertje of weet ik veel wat... ik heb niet Berghuis voor ons te schelden. Ook omdat ik het niet heel goed zag dat het echt wel rood was. Dat zag ik in de herhaling wel goed. En laten we niet vergeten dat zonder Berghuis... we kunnen nu zeggen, ja, hij verpest het seizoen.
Zonder Berghuis had je helemaal niet gestaan. Ja.
Daar had je 8 of 9 gestaan, hoor.
Dat vind ik zo'n dooddoener.
Nee,
het klopt wat je zegt qua voetbal. Qua voetbal is hij natuurlijk geweldig. Maar het heeft ons ook de beker gekost. Feyenoord had gewoon doorgegaan in het bekertoernooi. En Feyenoord had wel eens willen zien tegen Ajax in de halve finale.
Ja, dat had Berghuis al niet meegedaan. Want door die eerste gele kaart was hij al geschorst, hè? Even voor de duidelijkheid. Ja. Dus,
hadden we het met Aliou Balde gedaan. Maar
ik snap, en wij worden vaak verweten dat we te positief zijn. En met name ik te positief ben over Berghuis. Ik geniet van een voetballer Berghuis. ik word helemaal lijp van die kronkels die hij heeft. Dat hij bij RKC die keeper een stompje in zijn maag geeft. Dat hij tegen AZ Koopmeiners een schop geeft. Dat hij nu weer uit het niets ineens een onnodig... Want je ziet het inderdaad gebeuren. Als hij die sliding inzet, denk je... Oh god, laat hem alsjeblieft die bal raken. Anders is het weer...
Die agressie... Had hij die niet veel beter kunnen leggen in die actie waar die 1-op-1 op Pasveer afgaat?
Ja, want daar... Ja,
had hij die agressie, dan had hij waarschijnlijk met zijn grote teen die bal over Pasveer heen kunnen...
Daar houdt hij in.
Denk ja, potverdomme, doe het eens andersom, joh, Pieper de Clown. Dat denk ik dan.
Als je het hebt over het sportieve, daar doet hij het over het algemeen wel. Want hoe vaak heeft hij al niet een belangrijke goal van assist voor ons gegeven? Dus dat, nu, hij was niet goed zondag, dat ben ik als eerste die dat bekend... Wat hij doet is echt extreem debiel. En ik denk inderdaad dat het hem in ieder geval ADO sowieso gaat kosten. En ik denk dat hij ook Ajax gaat missen. Want twee wedstrijden lijkt me wel reëel voor deze. Laten we dan hopen dat hij gewoon fit nog is. En even het hoofd leeg gemaakt heeft voor die laatste wedstrijden. Want we gaan hem keihard nodig hebben in de playoffs.
Nog 4 wedstrijdjes uitzingen. Althans, dan krijgen we nog wat Conference League potjes zoals het er nu uitziet. Of misschien ook niet. Misschien gaat het laatste 4 wedstrijden wel heel erg goed. Maar we gaan in ieder geval even focussen op de wedstrijd die komen gaat tegen ADO. Ja, jongens, het is een beetje zoals goede tijden, slechte tijden een jaartje of 20 geleden. Dat vrouwtje hangt aan de afgrond en Ludo Sanders, die kan dat vrouwtje
Cleo.
Schitterend zo.
Dat Cleo was dat.
Ja, ik ben die naam even kwijt. Ja. Cleo inderdaad. Ja, jij keek dat altijd, hè, Johan? Ja, oude goede tijden.
Jij niet dan?
Ik heb het ook een tijdje gevolgd. Ja. Zeg ik je. Ja, dat klopt wel, ja. Maar het is wel een beetje zo, hè. ADO hangt echt aan het afgrondje nu.
Ja.
En... Nou, we kunnen een zetje geven de goede richting in.
Ja, ja, ik heb niet de illusie dat laatste zetje van ons nodig is. Want ik geloof dat ADO ook... Nou, zouden ze stunten tegen ons en nog 3 punten pakken... dan denk ik dat ze er alsnog uitflikkeren. Maar als je het dan toch hebt... Ik vind ADO op zich best wel een mooie club. Ik heb niks tegen ze. Ik zie liever andere clubs die wat minder hebben, zoals een RKC.
En vergeet ook niet, er zitten een hoop oud-Feyenoorders bij ADO. Hè? Ja, Jan Maat, Vejinovic, Kramer...
Zuiverloon, ja, dat klopt.
Je zou echt, als je dat team... Je zou nooit mogen degraderen met ADO, hè?
Nou,
Het probleem is, als jij gewoon elf basis...
Jan Maas, iets.
Nee, maar als jij 11 basisspelers hebt waarvan 28 aanvallers... dan heb je toch wel een probleem. Ja, dat want dan heb je de rest niet. Dat is een beetje het probleem
en
daar
ik,
natuurlijk.
En ik vind ADO Den Haag wel goed om eens wat verder te bestuderen. Afgelopen week is ook de week geweest dat Schalke in Duitsland gedegradeerd is. Een club die zo absurd groot is, maar toch straks gewoon op het tweede niveau speelt. Kijk, Feyenoord is een absurd grote club en altijd eindigen we wel in ieder geval in het linker rijtje. Maar ADO Den Haag is in principe ook best een grote club. Maar door mismanagement zie je nu al gewoon dat 2 jaar lang op rij het is echt. Volgens mij hebben ze het afgelopen kalenderjaar, hebben ze geloof ik, 80 spelers gehad. En dan vervangen ze weer 15 spelers in de winterstop. Dan komt er een of andere trainer uit Engeland die ze dan weer een half jaar... Nou, dan zijn ze gered door corona. Er zit geen idee achter. Ze doen maar wat. En bij Feyenoord hebben we toch soms het gevoel dat het ook...
Oh, is dit parallel? Je ziet het parallel. Maar ik zag van de week in een interview... Nou, ik weet even niet meer waar het was. Was het nou dat interview met Dick Advocaat? Dat Feyenoord een beetje zoals Schalke? Nou, toen schrok ik toch wel even in dat interview. Ik denk, ik mag het hopen van niet. Want Schalke is gedegradeerd met... Na jaren van slecht beleid daar zo. Die zijn natuurlijk helemaal afgegleden. Dat is wel heel erg trouwens wat daar is gebeurd. Met heel erg weinig overwinning in een jaar. Kijk, zo erg zal het bij Feyenoord echt nooit worden. Hè, we hebben het met Mario Been meegemaakt. Ik ben het niet met je eens,
Wes.
Denk jij dat echt niet?
Kijk, FC Twente is echt nog veel groter dan ADO Den Haag. FC Twente is denk ik de 4e club in Nederland qua supporterscharen en populariteit. Die zijn van kampioen naar de keukenkampioendivisie in een paar jaar tijd gegaan. Natuurlijk, Feyenoord is nog wel een stapje groter dan FC Twente. En ik denk, puntje bepaald, dat Feyenoord altijd wel een soort van oerkracht heeft met supporters. Om uiteindelijk er bovenop te komen. Maar ik vind de gemakzucht van, nou, Feyenoord is te groot om dat te overkomen. Je ziet het gewoon, echt mismanagement kan een club echt helemaal kapot maken.
Ja, maar dat
helemaal
is,
kapot.
Ja, maar toch, bij Feyenoord kan dat niet. Want Feyenoord heeft ongeveer de begroting van het hele rechterrijtje bij elkaar. En nog 3 clubs uit het linkerrijtje erbij in de Eredivisie. En in Duitsland krijgen zelfs de kleintjes groter. behoorlijk veel tv-geld. Hè? Dus zo is het natuurlijk ook. En ADO, ja, daar is gewoon echt een enorm zootje is er van gemaakt de afgelopen jaar. Dat is duidelijk. Dus ja, ergens is het ook wel raar. Hè? Want het zal tot de laatste keer zijn, misschien wel in een lange tijd. Hè. Sommige clubs komen er echt niet meer uit. Kijk maar naar Excelsior, kijk maar naar Volendam al jaren in die competitie. Ja. NAC nu ook al een tijdje. Hè. Die gaan er waarschijnlijk ook weer niet promoveren. Dus ja, voor je het weet, staat zo'n club ook jarenlang in dat eerste divisie moeras, zoals het ook genoemd wordt. Maar goed, dat Ik wou zeggen appeltje eitje, maar met Feyenoord weet je het maar nooit, hè?
Nee.
Nee, ik vind het in ieder geval, qua Schalke vind ik het een goede, het is in ieder geval een goede week op call. Of in ieder geval een voorbeeld van, het kan echt wel fout gaan. En ja, laten we niet die kant op willen.
Te veel leunen op het feit van, wij zijn zo'n grote club en kijk eens onze geschiedenis. Dat is echt funest. Dat kan echt funest zijn.
HSV in mindere mate ook een goed voorbeeld, hè?
Ja, er zijn wel meer clubs in Europa die gewoon van, Leeds United is natuurlijk van een grote macht in Engeland ook gevallen. Nou, zo kunnen we een heel rijtje maken.
Ja. Precies. Dus nee, niet te gemakzuchtig worden op dat vlak, nee.
Jongens, ik heb laatst een keer een preek gekregen dat ik te negatief was. Maar mijn hemel zeg, alsof jullie een fles azijn naar binnen hebben geslokt net. Wat is dit nou, joh?
Slinger jij dan even wat positiviteit van het internet
erop? Nou, ga ik zeker doen.
Insta-inspector.
Nou, Johan, deze Insta-inspector is echt op jouw buik geschreven eigenlijk, denk ik. Want jij houdt echt wel van basketbal, hè?
Ja, ja.
En wat zag ik nou tot mijn grote verbazing? Feyenoord aan het basketballen. Jazeker, tijdens de training gewoon, lekker, hupplakee. Basketballen, alleen één ding. Volgens mij mag dat niet helemaal op gras. Dat is niet helemaal de bedoeling, hè? Basketballen
op
gras.
Nee, echt funest dat je gaat basketballen op gras. Dan kan je natuurlijk helemaal niet stuiteren. Volgens mij was het een soort van oefening dat ze naar elkaar alleen maar mochten overgooien. Dus het was een veredelde korfbalvariant. Maar basketbal op gras is wel uit den boze, hoor.
Ja,
weet je hoe ze die oefening noemen trouwens, Wes? Ik weet niet of jij dat al wist. Als ze dat gaan doen, dat noemen ze IE'en bij
Feyenoord. Nou ja, volgens mij zou er dan toch echt zo'n lang netje moeten worden opgesteld. En een volleybalveld inderdaad. Maar ja, nee, maar basketballen. En er zijn een paar jongens in die selectie die zijn echt wel fan, hè? Weet je wel, basketbalfans, hè? Dat is wel duidelijk.
Ja.
Maar Berghuis is ook voor mij wel echt een basketballiefhebber. Die dacht, ik ga even een dunkie doen.
Ja.
Maar die had niet helemaal het idee waar dat... Waar dat ding stond. Hoe noem je dat ding? De korf?
De basket.
De korf.
De basket, Wes. Kom eens.
Het is geen korfbal. Nee. Maar die zat gewoon een meter mis met zijn dunk. Dat was toch echt wel gênant om te zien, weet je wel. Dus maar weet je wie wel goed was trouwens? Dat is ook wel leuk om even te zeggen.
Nou?
Onze Serviër. Uros Spajic. Want daar is basketbal natuurlijk ontzettend populair. Ja, in
Servië. Dat is niet heel gek.
Nee. Nou, maar het is toch wel leuk, denk ik. Hè? Daar kan dit toch iets heel erg goed, denk ik.
Weet je trouwens wie ook een groot basketballiefhebber is? Dat weet ik namelijk. In een ver verleden heb ik een praatprogramma gemaakt over basketbal. En daar heb ik te gast gehad Michiel Kramer, de tegenstander van aanstaande week. Dat is een groot fan van basketbal.
Ja.
Ja. Nou ja, hartstikke leuk.
Ja.
We gaan door.
Boeit je niet.
Nee, eerlijk gezegd niet zo. Nee. Maar hartstikke leuk wel. Want het verhaal ken ik ook al. Dus dat maakt het ook natuurlijk nog iets minder boeiend. Okay. Maar voor de luisteraar hartstikke leuk natuurlijk.
Ja, nee, dankjewel. Wes.
Nou, oké. Okay. Jongens, we hebben natuurlijk allemaal dat interview met Dick Advocaat gezien in het NRC. Ja. Voor degene die het nog niet gelezen heeft, ga het even doen. Want ik vond het toch ergens ook wel weer... Ja, iedereen valt dan over dat hij een kleine passage had over Poetin. Maar ik vond het ook wel een ontroerend interview over zijn familie en over de dood en over het ouder worden en het afscheid zometeen. Ik vond het echt een goed interview wat dat betreft. Maar hij is niet alleen maar met dat interview bezig geweest. Hij heeft natuurlijk ook Feyenoord getraind en dat is ook wel belangrijk. Maar hij is deze week ook op de kiek genomen. En ja, wie heeft dat weer als eerste te pakken, denken jullie? Feyenoord Transfermarkt, jazeker. Die heeft een fotootje geplaatst, Dick Advocaat, bij het huis van Arne Slot. Want die gingen eventjes babbelen. Hij draagt binnenkort natuurlijk het stokje letterlijk over.
Ja.
En dus was hij bij de woning van Arne Slot. Schitterend, een hele grote zonnebril op. Het was eigenlijk een soort... Arne Slot was daar als een soort... zo'n luchtverkeersleider moest hij ook nog eventjes aan de slag. Want er komt een soort vliegtuig die straat binnen gevlogen natuurlijk. Hè, van Advocaat. Met 17 stewardessen geloof ik ook erin. Hè. Dat is een geintje die vaak gemaakt wordt. Een enorm grote auto. Maar het past gelukkig allemaal in die straat. Dus hartstikke leuk toch? En die hebben dus even gebabbeld over hoe en wat en de hoed en de rand. Arne Slot weet er nu alles van.
Ik hoop dat hij niet te veel luistert naar Dick Advocaat. Want hij moet er vooral niet op de lijn Advocaat door gaan zetten. Want dan hoef ik het stadion niet eens meer in de komende jaar.
Nee, Arne, leuk. Goed dat we even kunnen praten. Diemers moet je altijd opstellen. Ja. Dat is echt mijn nummer 1 op de lijst. En Koen Stam echt direct wieberen gewoon met die gast.
Zo zal het gesprek ook weer gegaan zijn, ja.
Ja, dat is wel waar, ja. Dat is wel waar. Nou, maar Arne Slot, jongens, die komt gewoon nog een keer in mijn Insta-inspector voor. Dat is niet te geloven. Oh. Ja, ik ben echt aan het uitpluizen geweest en ik heb hem gewoon nog een keer gevonden.
Vertel.
Nou goed, dan weet deze wel een beetje in mijn schoot geworpen. Bij Pek Zwolle is natuurlijk... het nieuws deze week was er dat Bram van Polen, ja, dat is een Ajaxiet, dus die gaan we helemaal geen aandacht geven, maar die blijft daar nog een jaartje. Maar het is wel leuk omdat er een kleine Feyenoord-link aan het nieuws is, want Arne Slot heeft daarvoor een shirt aangetrokken met de tekst Clubliefde bestaat en dan een hele grote foto van die Bram van Polen erbij. En niet alleen Arne Slot had dat gedaan, maar ook Erik Bottegien. Dus die staan er blijkbaar goed op in Zwolle. Ja, nee, serieus. Ja,
oh, Erik, die heeft zijn natuurlijk ook
jarenlang bij PEC Zwolle gespeeld. Of was, toen heette het geloof ik nog FC Zwolle.
Ik vind dus, het minpunten voor meneer Arne Slot.
Ja, ik snap het hele verhaal niet. Hij trekt een shirt aan om aan te geven clubliefde bestaat, maar hij gaat zelf gewoon na de zomer gaat hij bij Feyenoord spelen. Of gaat hij trainen.
Ja, dat is wel goed, hè, trouwens. Dat is echt mooi, ja. Die zullen we eventjes naar Robert Eenhoorn sturen, dat plaatje. Clubliefde bestaat. Zo, kijken of die dan, of de stoom dan uit zijn oren komt.
Ja.
Maar nee, maar dat is, ja, dat is wel opmerkelijk, hè. Nou, jongens, eventjes nog even lachen. Aliou Baldé nog eventjes erin gooien.
Ja, kom maar.
Dat is altijd leuk, hè. Dat is altijd leuk. Daar worden we altijd heel erg vrolijk van. Ja, kijk, je hebt van die spelers, hè, die trekken hun Feyenoordkleding zo snel mogelijk uit. Kijk maar naar Berghuis. Van de week een rode kaart. Die had zijn shirt al uit voordat hij de tunnel inging. En eenmaal thuis, weet je wel, de duurste kleding hebben ze aan. Aliou Baldé loopt de hele dag in een Feyenoord trainingspakje rond. Dat vindt hij heerlijk. En nou, ik weet niet wie het is. Djiba ABDN. Zoek het even op Instagram. Die had een schitterend leuk filmpje van Aliou Baldé gerepost. Waarschijnlijk had Aliou dat filmpje eventjes naar hem opgestuurd. Waar die Baldé, ja, met een trainingspakkie, Feyenoord shirt aan, waarschijnlijk van zijn debuut, in zijn nieuwe woning, alle schilderijen nog op de grond, stond hij een dansje te doen, Johan. Nou, dat heb jij nog nooit gezien.
Nou, ik heb zo ontzettend gezien. Ik kreeg wel de indruk, want ik dacht, een beetje ongelukkig nadat je gelijk speelt tegen Vitesse, dat je er zo door Dolle heen bent. Maar ik
denk dat dat daarvoor al was.
Dat het, als ik naar zijn haar keek, dat is natuurlijk bij Baldé altijd een goed meetpunt, dat het inderdaad het filmpje al eerder opgenomen was. Ja, ik weet je, Feyenoord heeft geld nodig. Er komt natuurlijk een Disney-documentaire aan. Ik zou Disney gaan adviseren om heel snel een documentaire te gaan maken over Baldé. Want ik geloof dat...
Gewoon een soort spin-off, toch?
Ja, gewoon, ja. Een kijkje in het leven van Baldé. Ik denk dat je kostelijk kan vermaken met die gozer.
Ja.
Wat een blijdschap, joh.
Ja, ja, ja. Jongens, mooi, nog één ding en dan sluiten we echt af. En ja, dit vond ik steengoed, hè. Kijk, met die supporters, er zijn nu 6500 gelukkigen waren er in het stadion. Maar jij denkt toch niet dat al die spelersvrouwen, hè, die normaal gesproken ook allemaal op één rijtje zitten, allemaal naar binnen konden? Nee. Daar was ook gewoon een loting, kan ik je vertellen. Wie was de gelukkige, denken jullie, van de spelersvrouw die sowieso wel in de Kuip zat?
Die heb ik gezien.
Een klein gokje doen?
Heb ik, mevrouw, ja, ik weet
Toornstra.
Nee. Nee, die heeft net een kind uitgeworpen, man.
Uitgeworpen, Joopie.
Godskaleren. Eruit gedunkt, hè, om het er eventjes in Joopie termen.
Ik heb mevrouw Bozeniek zien zitten, Wes.
Ja, helemaal waar. Mevrouw Bozeniek zat daar heerlijk opgetut. Mooie kleding aan. Die was er helemaal ready voor. Althans, dat gok ik dan maar. Want dat heb ik dan niet gezien. Ik zag alleen maar een fotootje van de Kuip. Of een filmpje eigenlijk.
Ja.
Maar ja, zo gaat het gewoon. Ja, niet iedereen kon daar dus zitten. Onze enige echte eigen Mel B, De schoonheid, mogen we toch wel zeggen, van Erik Bottegien.
Ja.
Ja, nog maar een paar wedstrijden te gaan. Maar ja, zij was niet daarbij. Zij zat op de bank, weliswaar met de hele familie. Dus ja, ergens was dat ook wel hartstikke leuk natuurlijk voor ze.
Clubliefde bestaat. Ze was wel bij PEC Zwolle op de tribune, of dat niet?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat je dat dan weer weet, dat is niet te geloven. Ja, jongens. Maar nou, zo gaat dat. Ook in de vrouwen. De spelersvrouw is gewoon topsport. Want er wordt gewoon keihard gekozen wie wel, wie niet op die tribune. Ja, mevrouw Bozeniek was de gelukkige.
Oké.
Okay. Snoei uit.
Goed. Ja, Ado Den Haag. De belangrijkste vraag voor die wedstrijd die ik eigenlijk heb. Wie staat er straks rechts buiten?
Aliou Baldé, mag ik hopen. Alsjeblieft, zeg. Kan die rechts buiten spelen? Ik word zo gelukkig van dat ventje. Kijk, dan die mag van mij echt 16 keer een rode kaart halen. En dan nog zal ik hem verdedigen. Nee, dat is natuurlijk een geintje. Maar, die mag wel van mij. Want dat merk je aan alles, hè. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Zijn invalbeurt was ook gewoon weer fris. Weet je wel, je ziet op een gegeven moment een bal van zijn voet afstuiteren. En,
een beetje te enthousiast. Maar misschien is dat ook als een invaller, dat je even je stempel wil drukken. Maar
dat is zo.
Ik vond hem niet goed invallen, hoor.
Nee, maar wat ik dan bijvoorbeeld fris vind, is dat een bal op een meter of 4 van hem af, je zou denken, nou, dat kan die nooit meer halen. En toch gewoon even erop afsprinten en nog moeilijk maken. Hè? En meestal komt dan nog balbezit uit ook. Dus hij is natuurlijk 1,40 meter en ik geloof dat hij 23 kilo weegt. Maar toch wint hij die duelletjes ook gewoon regelmatig. Hè? Dus
ja,
dat is toch...
ik heb het eerder gezegd, toen werden jullie een beetje, vonden dat ik iets raars zei. Tuurlijk, het is geen bakbeest van 2x2, helemaal niet. Maar hij is best wel sterk, hoor. Zo oogt hij wel in het veld.
Zeker.
Ik heb nu, hè, ik weet niet of je het weet, maar ik was in het stadion.
Is dat zo? Hoe was dat dan in dat stadion, Rob?
Ja, toch, kippenvel. Nee, maar dus ik heb een beetje van dichtbij gezien. Hij is niet groot, maar hij heeft wel volgens mij een wat hij in zijn lijf heeft, is wel gewoon lekker stevig.
Dus jij zegt, Wes, jij verwacht Balde aan de aftrap.
Nou, dat verwacht ik niet. Ik moet ook eerlijk zeggen dat het me geen ene reet boeit wie er aan de aftrap staat. Want het is tegen ADO.
Nou, en, zolang maar geen Diemers is.
Ja, nou, ja dat wordt gewoon wel. Ja, zullen we het daar gewoon niet meer over hebben. Want, nee. Want dat wordt één grote negativiteitsshow. Ik zag ergens een tweetje, die vond ik wel heel erg raak. Dat er weinig aankopen zijn die slechter zijn geweest in de clubgeschiedenis van Feyenoord. Nou,
ja,
het is waar.
Ik heb hem vaak verdedigd dat het ergens ook wel steeds meer die kant op gaat, inderdaad. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Kijk, weet u nog Feyenoord-ADO begin van dit seizoen? Wat ik toen als uitslag had voorspeld?
14 of 15-0 toch of zoiets?
Ik geloof 12-0.
Ja.
Ja, dat doen we dus niet meer. Ik had overigens voor de eerste uitslag goed, hè, jongens?
Nee.
Hey, 0-0. Ja, ik was zelf uiteindelijk niet zo heel erg blij mee. Maar dan ga ik nu. Ik zit in die flow nu. En ik zeg dus rechtsbuiten, dat boeit me dus geen ster. Al staat Jens Toornstra daar, al staat Adil Balde daar, al staat Bart Nieuwkoop daar, om eens gewoon lekker wat uit te proberen.
Ja, die is geblesseerd, dus dat lijkt me niet een heel goed experiment.
Oh ja, misschien leuk, met een paar krukken het veld op. tegen ADO kan het gewoon, hoor, dat is geen enkel probleem. Maar dat wordt gewoon 0-6, joh. Dat is geen enkel probleem.
Ik hoop dat je deze week gelijk hebt.
Oké. Ik ga niet overdrijven, dat gaan we wel winnen. Maar dat wordt niet sprankelend. 0-2.
Oké. Okay. Rob, wie staat er rechts buiten en wat wordt het?
Wie gaat er rechts buiten staan? Oké. Ik hoop Balde, maar ik denk dat op een of andere manier. Ik heb
dat
een voorgevoel.
Dat hij nu Narsing zegt. die al een tijdje bij Twente speelt.
Nee, ik heb een voorgevoel dat Brian Linssen of Sinisterre op rechts gaat. Ik denk Linssen dat hij op rechts gaat zetten. En Bozenik gaat in de spits beginnen.
Ja.
En we gaan 0-3 winnen met twee goals van Robo.
Oké, nou, lekker.
Ja, heerlijk. Ja.
Ik denk inderdaad dat hij Linssen gaat schuiven, maar dat hij uiteindelijk met twee spitsen gaat spelen. Dat Linssen en Jurgensen in de spits gaan spelen. En Sinisterra daar een beetje achter, dat hij weer zo'n raar systeem van stal houdt.
Uiteindelijk er is totaal geen logica meer in welke spits nou na Linssen de voorkeur krijgt.
Nee, het is nu, mocht de Bozenik weer invallen, het is niet. Nou, ik weet in ieder geval wel dat Prato het niet is. Die staat niet hoog op het lijstje. Ik zie hem dan af en toe warm lopen. Ik denk, ja, maar waarvoor dan?
Het schijnt dat Arne Slot wel met hem door wil, hè?
Ja, als materiaalman. Die zoeken we ook nog steeds niet voor.
Maar hij schijnt ontzettend goed in de groep te zijn.
Ja,
maar hij doet die warming-upjes nog, omdat hij anders niet meer op het vliegveld in de vliegtuig past op de terugweg.
Het schijnt dat toen die Bami-hapjes werden uitgedeeld, dat hij toch eventjes van de reservebak opstond. Hè?
Ja.
Dat vond hij toch wel erg lekker. Kan je die beeld nog herinneren van die Engelse keeper? Van die keeper in Engeland, die toen zo'n broodje shawarma naar binnen hapte. Dat was echt niet te geloven. Die gozer, dat was ongeveer 4 keer Rob. En die had even een broodje benen naar binnen te werken voor zo'n bed.
Ik denk dat Michiel Kramer baalde dat hij niet in het stadion was afgelopen week. Want dan had hij ook even mee kunnen smikkelen. Huh? Zo. Maar goed,
die is weer zo makkelijk, Johan. Ach.
Ja, dan kom je met een of ander verhaal van de Engelse voetbalvelden, terwijl we zelf een snack-e-check hebben gehad. Maar goed.
Een snack-e-check, dat vind ik wel een mooi woord trouwens.
Ja, ik voorspel een 1-3. Ik denk dat we wel gaan winnen, maar dat het inderdaad geen weergaloze pot wordt. En grote man wordt, as always, Jens Toornstra.
Die laat de behangkoning huilen?
Die laat de behangkoning huilen, ja.
Oké, nou. Prima.
Hey, Rob, zijn er nog nieuwe patronen?
Nou, dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Weet jij? Ja, normaal app jij die altijd naar mij. Ik voel me een beetje overvallen momenteel.
Ja. Nou ja, als ik je niks app, dan betekent dat waarschijnlijk dat niet het geval is. Maar misschien kunnen we dan wel gelegenheid nemen om ergens anders stil bij te staan. Want jongens, we zijn al weet ik hoe lang bezig met elkaar aan het kletsen. Het is wel nummertje 200. We zijn de 200ste uitzending.
Dat hebben we sober gevierd op deze manier trouwens.
Zeer sober gevierd.
Nee, maar dat moet wel even uitleggen. 200 is niet per se. Natuurlijk, het is een mooi rond getal. Maar wij dachten sowieso, als je dan een mooi lustrum getal, moet je misschien met 250. Maar we focussen eigenlijk ook met de hoop dat er dan weer wat versoepeld is. Dat we een klein feestje kunnen geven. Als we straks in augustus 5 jaar bestaan. Want dat zit er ook aan te komen. Dus mensen die denken, waarom doen we
dit? Overigens heb ik al. Ik heb al de hele uitzending onder mijn trui. Heb ik een shirt zitten met 200 erop.
Ja, wachten tot er een doelpunt valt. Maar ja, er kan maar geen doelpunt.
Precies, ja.
Ja, nee, dus dan moet dat maar tegen ADO Den Haag komen. Nee, dus waarom, als mensen denken van, hey, jullie doen er ook wel sobertjes over. Tuurlijk, hele mijlpaal hadden we niet verwacht dat we zo ver zouden gaan. Maar laten we er gewoon nu doorgaan naar die 500. Ik vind dat wel een mooi streven.
Prachtig, man.
Dan zijn we er volgens mij wel doorheen.
Zeker.
Volgende week wat leukere uitzending, hoop ik.
Nou, ik hoop dat Feyenoord ons reden geeft om er een positieve, fijne, opgewekte show van te maken. En dat we dan met 3 extra punten kunnen toeleven naar de klassieker. Tot volgende week.